Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Hebben jullie als hoogleraar veel te maken met ethiek in jullie dagelijkse werk?
Jazeker, zoals in elke organisatie of situatie waar mensen met elkaar omgaan. Dus ook in de universiteit komt dat regelmatig voor.
Ja. En wat voor dingen gaat het dan?
Nou, het gaat eigenlijk bij ons heel vaak in eerste plaats om wetenschappelijke integriteit, hè, in het onderzoek. Ja. Dus daar hebben we een code voor. En dan gaat het om, doe je zeg maar deugdelijk goed onderzoek. Dus is het transparant, is het onafhankelijk, ben je zorgvuldig, dat soort zaken.
Maar overleggen jullie wel eens met elkaar van, kan dit wel, kan ik dit maken of kan dit niet?
Nou, vrijwillig, maar ook omdat het moet. En wat het voorgeschreven is, bijvoorbeeld bij scripties, dus de eindfase van de opleiding van de studenten. Als de studenten scripties schrijven, dan heb je twee beoordelaars. Dus dat is ook om allerlei redenen, maar dat heeft ook te maken met dat ethisch is of netjes is. Als twee mensen naar kijken en niet één persoon het volledige oordeel geeft. En bij promotiebegeleiding doen we dat ook meerdere begeleiders.
Oh, sowieso zijn het al de regels, maar Je kan het nog een keer extra doen als je zelf misschien twijfelt.
Nou, er zijn alle dingen die je vrijwillig kan doen, maar er is ook het nodige vastgelegd. Ja. Met name in het Janka zei net al, het onderzoek, maar ook in het onderwijs. En dat is ook goed.
Ja. Nu denk ik dat jullie allebei wel best verdienen als hoogleraar. Maar stel nou, de universiteit heeft een meevallertje gehad. Hè? En ze zeggen van, ik ga jullie salaris met een ton per jaar verhogen. Zeg dan ja, dankjewel. Of nee, ik verdien al genoeg.
Nou, Edwin, dit is zo'n ongelooflijk onrealistisch scenario bij een overheidsinstantie. Nooit in de verleiding hoeven te komen.
Nou, maar stel dat je erin moet verplaatsen. Dit is een beetje makkelijk. Je loopt er een beetje voor weg.
Ja,
stel je wint de loterij. Nou, de vraag is al, krijgen wij het dan alleen? Of ik zou zeggen, dat is alleen maar aan de orde als het natuurlijk voor iedereen geldt of zo. Ja. Want anders wordt het al een hele moeilijke discussie. En twee, iets serieuzer is dat, in ieder geval, dat denk ik, geldt denk ik voor alles allebei, maar dat moet Janke maar zeggen als ze dat anders ziet, is dat wij al redelijk goed beloond worden. Mm-hmm. Om zowel in salaris, maar ook als je meeneemt de vrijheid en autonomie die wij in ons werk hebben. Dus het is maar net wat je natuurlijk rekent als beloning.
Ja.
Nou, dan ben ik zeer tevreden.
Dus jullie zeggen nee tegen die ton?
Dat zei ik nou ook weer niet, maar denk
Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges.
En de PvdA vindt het dan ook ongeloofwaardig dat de minister-president pas vanaf 2018 dacht, nou heb ik hier wel een probleem, daar moet ik eens wat aan doen. Dat vind ik echt ongeloofwaardig. En ik zeg het de minister-president ook recht in het gezicht, voorzitter. Ik denk dat u daarover loopt.
Ik vind het jammer dat minister Kaag niet wil spreken over grijflatie. Ik begrijp dat eerlijk gezegd ook niet zo goed. Als je ziet dat er op dit moment gewoon excessieve winsten worden gemaakt.
Scotland's hugely influential former first minister was arrested this afternoon by police investigating alleged misuse of funds by the Scottish National Party.
De Amerikaanse oud-president Trump in het beklaagde bankje. Ja, de Schotse ex-premier Sturgeon die verdacht wordt betrokken te zijn van het verduisteren van partijgelden. Boris Johnson die zou hebben gelogen over de feestjes in de coronatijd. En onze eigen premier Rutte die bijkans voor leugenaar wordt uitgemaakt in de Tweede Kamer tijdens het debat over de gaswinning. Als je het allemaal zo hoort, dan lijkt de ethiek een beetje ver te zoeken in de politiek, hè?
Nou, dit zijn inderdaad hele actuele voorbeelden ook. En ook best schrijnende voorbeelden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld Sturgeon, moeten we ook nog even afwachten wat er nou precies rookvuur en wat er nou aan de hand is.
Yeah.
En, dus het is een selectie, maar wel een selectie die tot nadenken stemt. En dus allereerst geldt dat de meeste politici zich wel ethisch gedragen. Dus we hebben het hier over de slechte voorbeelden. Maar het is inderdaad opvallend dat geconcentreerd nu dit soort gevallen spelen en heel veel aandacht krijgen. Niet alleen nu spelen, maar ook al langere tijd. Hè? Want Sturgeon is natuurlijk een soort incident. Het is pas net naar buiten gekomen. En dat is nog onder behandeling van de politie ook.
Ja.
Maar Trump en Johnson,
dat loopt al een tijdje.
Ja.
Maar goed, ik dacht altijd dat leiders van onberispelijk gedrag moesten zijn.
Dat hoop je.
Of hoeft dat niet meer tegenwoordig?
Nou, het grappige is dat als je kijkt naar waar we ons in de wetenschap mee bezig hadden, is het heel lang zo geweest dat ethiek of zeg maar normen en waarden een beetje buiten het domein van leiderschap lagen. Dat het niet per se iets was wat we van onze leiders vroegen. Hmm. En dat het pleidooi voor meer ethisch leiderschap, hè, of voor dienend leiderschap, daar zijn allerlei termen voor, dat is eigenlijk de afgelopen jaren in de wetenschap echt toegenomen. En ook
daarvoor
heel veel onderzoek
naar gedaan.
Nou, dus werd een beetje gezegd van, nou, dat is niet het belangrijkste wat managers hoeven te doen. En je ziet nu natuurlijk ook dat er allerlei bekende leiders of CEO's... Hè, ook een pleidooi houden voor het belang van andersoortig leiderschap. Denk aan Paul Polman, die natuurlijk ook daar een behoorlijke stelling in over heeft ingenomen. Dus je ziet eigenlijk dat de mening erover misschien ook wel explicieter is geworden de afgelopen jaren. En dat we dus eigenlijk ook hoge verwachtingen hebben van onze leiders.
Maar zijn het daarom misschien ook meer zaken, omdat we het nu belangrijker vinden dan vroeger? Omdat er vroeger misschien minder aandacht voor was en er meer werd gepikt misschien ook wel?
Nou, ik denk dat het ook minder zichtbaar was.
Ja, minder zichtbaar. Dus we hebben ook door social media en allerlei kanalen... Is het misschien ook moeilijker om zaken te bedekken.
Wat vroeger wel kon.
Dat het minder, vroeger minder vaak voorkwam. Onethisch gedrag of corrupte politici. Historici laten ons ook zien dat dat vroeger ook voorkwam.
Ja.
Maar met z'n allen hebben we er wel een duidelijkere antenne voor. Dus in het beleid, als het om politiek gaat... Maar ook in de wetenschap, bijvoorbeeld mijn eigen vakgebied, de economie. De grondlegger Adam Smith, die heeft twee belangrijke werken geschreven. The Wealth of Nations, dat gaat over de arbeidsverdeling en hoe je alles zo efficiënt mogelijk maakt. En daar dat heeft elke econoom zo dan onder naast het nachtkastje of onder het kussen.
Mm-hmm.
Maar zijn andere boek is The Theory of Moral Sentiments. Dus van oudsher heeft de economiebeoefening altijd wel op het grensvlak gezeten van het gaat om het fressen en die moraal, zullen we zeggen.
Yeah.
En dat hebben we een beetje doorgeknipt. En dat ontdekken we, denk ik nu ook weer enigszins, dat het met elkaar samenhangt. Dat moeten we ook, omdat dat in de maatschappij ook sterk speelt.
Ja, dus je moet eigenlijk in deze tijd meer onberispelijk zijn. Maar ja, kan je misschien als leider op een gegeven moment ook op zo'n punt komen dat je denkt dat je onaantastbaar bent?
Ja, en dat
je ermee wegkomt.
Ja, en dat is een effect van macht. Hè. Daar hebben we natuurlijk al vaak over gehad in deze podcast. En dat heeft vervolgens in die zin ook met ethiek te maken. Dat je zou kunnen zeggen dat leiders of mensen met macht ook denken dat bepaalde regels niet voor hen gelden. Mm-hmm. Hè? Dus dat je toch denkt, ik werk zo hard. Ja, dan kan ik ook wel... Ja, vul maar in.
Ze praten ze voor zichzelf goed eigenlijk.
Ja, er zijn allerlei redeneringen vervolgens ook voor die beste rationeel klinken. Mm. En dat is niet per se immoreel of zo. Maar dat is een beetje los van de moraal. Dat je toch denkt, ik heb dit verdiend of ik heb er recht op. Dus het probleem is dat je als je macht hebt, dat je perspectief ook wordt ik verdien misschien ook wel wat meer dan anderen.
Ja, maar dan worden ze uiteindelijk gesnapt. En dan zijn de reacties ook nog heel erg verschillend. Trump spreekt bijvoorbeeld over het meest gruwelijke machtsmisbruik ooit.
Ja.
Johnson heeft het over een volksgericht tegen hem. Ja. Is die reactie belangrijk, hoe je erop reageert?
Ja, enorm. En ik denk, daar moeten we straks ook over hebben, dat je echt een verschil zit tussen de politiek leiders en het bedrijfsleven. Hè? Ja. Dus in het bedrijfsleven, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Gaan we het straks over hebben. Maar wat je bij die politie ziet, en dan vooral bij wat meer populistische leiders, is dat die zich eigenlijk telkens gebruik maken van eenzelfde soort cyclus. Hè? Die is ook onderzocht, waarbij je zegt van, het is eerst een soort van schandaal, of er gebeurt iets, of door hen zelf gecreëerd. Vervolgens komt er wat ontkenning van, maar daarna wordt het heel gauw omgedraaid. Hè? Dus dan word je zelf het slachtoffer. Dan is er sprake van een complot, of van een groot drama, of van een heksenjacht.
Maar blijkbaar werkt dat wel.
Ja, dus vervolgens is het de schuld van anderen.
Ja.
En wat je ziet is dat de kiezers of de achterban, hè, dat die dat eigenlijk, die meegaan in dat frame. Dus er wordt een soort nieuw verhaal van gemaakt. In plaats van dat je de beschuldigde wordt, ben je opeens het slachtoffer geworden.
Ja.
En dat lukt dus een aantal politici heel goed om dat proces telkens weer in gang te zetten.
Ja. Dus eigenlijk is dat een goede zet, want daarmee kom je er misschien ook wel mee weg.
Nou ja, dat hangt eraf van wat de doelstelling dan. Dus het is een goede zet dat het politiek effectief kan zijn. Dat heeft Trump eerder bewezen. Dus Trump is permanent woedend.
Op iedereen.
Dus,
nooit zijn eigen schuld.
Nul zijn ze nu ook. Johnson probeert een beetje hetzelfde pad te bewandelen. Door ze ook dezelfde terminologie te gebruiken. Dat hij de standaard media zijn tegen hem. Zijn eigen partij en hij is voor het volk. En het is dus een soort framing. Dus in die zin is jouw vraag de goede manier van reageren. Als politiek kan het heel effectief zijn. Is het goed? Waar we het over hebben hier, ethisch gezien, is natuurlijk een hele andere vraag.
Ja.
Maar dat het wel degelijk effectief kan zijn.
Ja. Maar ethiek is dan ver weg, dan is het eigenlijk meer een soort van overleven.
Ja, het is eigenlijk gewoon een strategie, wordt het, ja.
Ja, een strategie. Ja. En die is, die kan effectief zijn, omdat kiezers daar dan toch hier en daar in sommige landen in meegaan.
Ja, nu hadden we onlangs het debat in de Tweede Kamer over de gaswinningen. ChristenUnie-fractievoorzitter Bikker die legde premier Rutte bijna woorden in de mond dat hij empathisch zou moeten zijn en dat moest voelen eigenlijk, de emotie moest tonen. Helpt dat als je persoonlijk en geëmotioneerd misschien wel reageert?
Ja, en sterker nog, als je dus niet de juiste emotie laat zien, dan nemen we dat ook kwalijk. Hè? Dus het is heel belangrijk dat je excuses aanbiedt of dat je laat zien dat je het erg vindt. En wat vervolgens niet werkt, is dat je... Er zijn ook mooie voorbeelden van dat mensen sorry zeggen voor iets, bijvoorbeeld CEO's, maar daar een soort bij lachen haast. Hè. Dus dan wordt het heel plichtmatig sorry zeggen.
Maar ja, de premier heeft al heel vaak sorry gezegd.
En het gaat ook een beetje om wat er dan daarna gebeurt, na sorry zeggen. Dus een van de belangrijkste dingen is dat je niet alleen sorry zegt, maar dat je ook vervolgens daar iets mee gaat doen. Hè. Dus dat er ook verandering daarna optreedt. Nou, dat is natuurlijk op een gegeven moment kan je wel sorry blijven zeggen, maar als er geen verandering optreedt, dan is die sorry ook niet zoveel meer waard. Maar het is belangrijk ook dat je het op een zodanige manier doet met dat mensen je geloven.
Maar ligt het nog anders bij mannen als bij vrouwen?
Ja, nou in ieder geval is het zo dat we het bij vrouwen nog erger vinden als ze een ethische misstap hebben gedaan. Hè? Dus we verwachten toch dat vrouwen stereotyp zeg maar anders zijn dan mannen. En dus ook in hun leidinggevende positie. Dus vrouwen die moeten meer voor het gemeenschappelijk belang zijn, moeten meer gericht zijn op samen dingen doen, moeten zorgzaam zijn. En dus juist als er een soort van ethisch vergrijp is, dan vinden we dat van een vrouw eigenlijk erger dan van een man. Omdat we dat juist van die vrouw niet verwachten.
Nee, maar als een vrouw dan misschien te emotioneel reageert, is het waarschijnlijk ook weer niet goed.
Ja, dus dat is dan weer de keerzijde. Dus dat je moet wel laten zien dat je nog in control bent. Maar we vinden dus van die vrouw eigenlijk iets erger dat ze dat doet.
Ja. In Nederland hadden we natuurlijk PvdA-leider Asscheren, die aftrad vanwege toeslagenschandaal. Ja. Hij trad ook terug als lijsttrekker van de PvdA. Maar ja, als je achteraf bekijkt, ik bedoel, dan was het helemaal niet nodig geweest. Want de rest is er ook gewoon mee weggekomen.
Ja, dat is dus wegkomen en de motivatie. Doe je het voor jezelf? Dus is het inherent? Dus heeft Asscheren hier slim aan gedaan?
Carrière technisch.
Nou ja, misschien niet. Als je het carrière technisch ziet. En als je ziet waar andere politici blijkbaar mee wegkomen. Maar goed, we hebben het hier over ethisch leiderschap. En dat is uiteindelijk ook een vraag aan jezelf, dus als leider. Dus Asscher heeft, denk ik, geloofwaardig naar zichzelf gekeken. En dacht, dit kan niet meer, hier moet ik om aftreden.
Zijn eigen geweten heeft meegespeeld.
Ja, dus als je ethisch leiderschap ook definieert dat het uiteindelijk reflecteert of gaat over je eigen normen en waarden, dan heeft hij, denk ik, het goede gedaan. Als hij, want daar is hij bij in de buurt gebleven.
Ja.
Had hij politiek kunnen overleven door wel aan te blijven? Misschien wel. Maar dan was hij dus blijkbaar naar zijn eigen mening in een spagaat terecht te komen die hij niet wilde.
Toch jammer dat het niet bij iedereen zo werkt, hè?
Ja, je zou ook in het buitenland zie je allerlei voorbeelden van. Je ziet in allerlei landen, of nou Johnson of Berlusconi, die net.
De staatsbegrafenis.
Ja, met heel veel emotionele Italianen. Nou huilen Italianen nogal snel. Dus dat moet je ook.
Ook heel veel mensen die niet.
Nee,
precies. Dat is heel gemengd.
We zien in het nieuws natuurlijk ook gewoon de huilers. En niet de mensen die thuis blijven en denken. Ja,
maar ook bij die voorbeelden geldt. Dus Johnson, Trump hadden we net al aan Berlusconi. Berlusconi is wel degelijk ook veroordeeld. En Johnson wordt nu. Dus uiteindelijk de lange adem is toch dat je. Het kan, wat net over gaat, kan effectief zijn, dit soort gedrag. Maar gelukkig zou je bijna zeggen, bij dit soort voorbeelden blijkt er ook wel dat ze er uiteindelijk ook niet mee wegkomen.
In een democratie in ieder geval. Ja. Ja.
Hoe is trouwens in bedrijfsleven met de ethiek gesteld?
Nou ja, kijk, daar geldt dus dat onderzoek naar hoe belangrijk is het om sorry te zeggen, om iets te doen met misstanden. Daar is dus heel veel onderzoek naar gedaan. En het punt is een beetje dat als er iets misgaat in een bedrijf, dat we uiteindelijk dat toch ook een beetje afwentelen op de CEO. Hè? Dus wie was daar dan de baas? Of uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke? Dus er kan van alles misgaan waar jij niks mee te maken hebt. En toch moet jij uiteindelijk daar verantwoording over afleggen.
Ja.
En we weten dus dat het belangrijk is dat CEO's daarmee ook naar buiten treden. Dat ze dat tijdig doen. En eigenlijk ook dat het niet is afgedwongen. Dus er zijn allerlei facetten die maken dat je dat op een goede manier kunt doen. Of op een wat minder effectieve manier. En dat heeft dus te maken met hoe je het doet en of het zeg maar authentiek overkomt. Hè? Dus ben je...
Eigenlijk een beetje zelfs de politiek, toch?
Ja, het is hetzelfde. Ja. Waarbij het, denk ik, zeg maar, als je kijkt naar de stappen, dan is het hier heel gekoppeld aan jouw organisatie. Terwijl het in de politiek vaak heel gauw meteen persoonlijker wordt. Hè? Dus voor CEO is het ook nog best wel vaak makkelijk om het los van zijn of haar eigen handen te zien. Hè? Dus stel, er is een of andere dieselschandaal of er is ergens.
Bij Volkswagen.
Dan kan je heel gauw zeggen, oké, dit is de organisatie. Terwijl het in de politiek gaat het natuurlijk heel gauw echt om de persoon.
Ja, maar het is wel altijd gedoe over bonussen, over salarissen in het bedrijfsleven. Het FD heeft het laatst nog allemaal op een rijtje gezet. Salaris van de topman van ASM International. Mm-hmm. Ging vorig jaar maar liefst 162% omhoog vanwege een bonus. Hij kreeg 4 miljoen. Ja, de KPN-topman kreeg 50% meer ook vanwege een bonus. 4,1 miljoen. Ja, KLM Air France, die topman kreeg gewoon zijn bonus van ruim 3 miljoen. Ondanks miljarden verliezen en coronasteun van de overheid. Ja, dan zou je toch zeggen van, is dat wel ethisch?
Nou, wij kregen net ook al een ton van jou.
Van mij, hè? Van mij, hè? Ja, dat is anders, hè?
Ja, maar heel goed punt. Dus kijk, is dit nog ethisch? Er zitten twee kanten aan. Het voorbeeld waar we net over hadden, waren heel erg de ethiek van de persoon zelf. Dus zelfreflectie. Hier is ook een andere partij bij betrokken, want het wordt zo ook aangeboden. Hè? Dus is een raad van commissarissen, dat maakt het al een slag anders.
En dan zeg je geen nee.
Nou, dan is het spel anders. En blijkbaar vind je dat niet alleen zelf dat je dat verdient. Maar er is ook een partij die het in de eerste plaats aanbiedt.
De CEO verschuilt zich daar vaak ook achter. Ja, van de raad van commissarissen.
Maar het is een beetje als in de boven. Ja, klopt. Ik zeg niet of het goed, maar dat is wel hoe het spel. Dus in de eerste plaats zijn er blijkbaar meerdere partijen, behalve de CEO zelf, die denkt dat hij of zij dit verdient. En dat wordt ook geboden. En anders En ook in soortgelijke bedrijven worden ook soortgelijke bedragen geboden. Dus heeft iets met marktwerking te maken, wat we in de sport ook zien. Kun je wel twee belangrijke kanttekeningen bij plaatsen. Heeft dat dan ook een relatie met prestaties, met hoe goed ze echt zijn? Nou, dat is heel zwak. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dus afgelopen drie decennia zie je in heel veel landen in Europa, maar met name ook in de VS, dat de verhouding tussen de beloning van de CEO en wat een gemiddelde werknemer in dat bedrijf verdient, dat is totaal uit het lood.
Ik geloof dat sommige CEO's in de eerste week van januari al net zoveel hebben verdiend als iemand met een minimumloon.
Dat was in de jaren 80 anders. Dus blijkbaar zijn ze dan ook zoveel beter gaan presteren en zoveel productiever? Nou, nee. Dus dat is één belangrijke kanttekening. Dus blijkbaar worden ze wel geboden, maar is het ook een weerslag van dat ze zoveel meer zijn gaan presteren dan? Nee. Tweede is, wat doet het binnen je organisatie met de cultuur? Dus op het moment dat, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan, dat dat uiteindelijk slecht is. Dus als je de relaties tussen de top en de werkvloer, dan heeft het op de motivatie van medewerkers heeft het sterk negatieve effecten. Dus
want die denken van, waarom moet mijn baas zoveel verdienen?
Ja, heel logisch.
Dus dezelfde organisatie.
Ja. Dus, oké, misschien heb je iets met een soort hele ruwe marktwerking te maken. Het is maar wat de gek ervoor geeft, de commissaris, die dat CEO. Maar uiteindelijk, de link naar prestaties is wel heel zwak, dus daarvoor hoef je het niet te doen. En binnen je eigen organisatie, als je niet uitkijkt, creëer je dus problemen.
Ja, er wordt nu wel veel gesproken over een loonprijsspiraal voor werknemers. Maar eigenlijk is het gewoon een loonprijsspiraal aan de top.
Ja. En
hoeveel miljoen heb je nodig? Nou hoeveel huizen wil je hebben? Hoeveel auto's?
Het bekendmaken van wat CEO's verdienen heeft niet gezorgd voor matiging. Integendeel.
Nee.
Dus volgens mij wat je hier ook ziet is dat het niet om absolute bedragen gaat, maar om relatieve bedragen. Hè? Dus je bent als CEO niet zozeer misschien bezig met hoeveel meer is het, maar hoeveel meer verdien ik dan de CEO van... Nou, vul maar in.
Oh, het is eigenlijk een soort van race met je buurman.
Nou, in ieder geval is het zo dat doordat het ook transparant om is geworden, mensen ook gaan denken, kennelijk. Want dan is het dus uiteindelijk een indicator van waardering. Ja. Dat je denkt, ik zal gek wezen. Want andere CEO's krijgen het ook.
Maar waar eindigt dan die loonprijsspiraal aan de top?
Er was al een keer het schip keren. Dus vooralsnog is het eind nog niet in zicht. Want dit soort, jouw vraag was heel terecht. Maar dat zagen we 5 of 10 jaar geleden ook al. Dus die trend, dus het verschil tussen wat verdient de CEO of de absolute topman of topvrouw deels van de rest van de organisatie, dat is al langer gaande. Dus je kunt zeggen, daar moeten we er een keer mee ophouden. Dat denk ik wel een tijdje. Blijkbaar is die dynamiek of de schaarste aan mensen die dat dan geacht worden waard te zijn, tussen aanhalingstekens. Die schaarste is zo groot dat we, net zoals in de sport overigens, dat we dit nogal een tijdje door blijven doen, vrees ik.
Aan de andere kant zagen we George Soros, filantroop. Hij heeft een fonds van $25 miljard, waaruit allerlei goede doelen worden ondersteund. Hij heeft het overgedragen aan zijn zoon.
Ja.
Hoe word je dan iemand die miljoenen voor zichzelf spaart en iemand die dan miljarden weggeeft?
Nou, misschien moet je eerst al die miljarden hebben. Ja, en een soort eindigheid van het leven zien. Dan is het zoveel meer, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Ja. Nee, maar zonder gekheid. Nou ja, hoe word je het? Kijk, er is natuurlijk altijd de vraag in het leiderschapsdenken. Van word je nou geboren of kun je het leren, hè? Dat hele leiderschap. Mm. Nou, hier geldt eigenlijk ook weer voor dat het allebei is. Aan de ene kant zie je dat je wordt geboren en op niveau ook opgevoed met een aantal normen en waarden. Hè? Dus de een is van zichzelf, misschien vanuit een soort authentiek iets, heeft die bepaalde normen en waarden.
Die waardoor vindt dat
waardoor je dat vindt. Het andere stuk dat je het ook kunt leren. Hè? Dus ik denk als je naar MBA-programma's kijkt, dat onderwerpen zoals ethisch leiderschap 30 jaar geleden, 40 jaar geleden totaal niet op het curriculum stonden. En dat er nu wel aandacht aan wordt besteed. Hè? Dus ook het perspectief op wat voor leider ben je en wat voor leider wil je zijn en kun je dat ontwikkelen. Daar is wel, daarvoor kan je zeggen. Natuurlijk kan je ook ethisch leiderschap ontwikkelen.
En misschien ook wel een idee waarmee je leider wil worden. Is het een idee om er snel rijk mee te worden?
Of... Ja. Of het idee dat je
omdat je met een bedrijf iets goed wil doen. Ja,
zeker.
Ook hebben we in Nederland nu de discussie over graaiinflatie. Maar dat woord mag je geloof ik niet meer gebruiken. Want dat is polariserend, geloof ik. Maar maar er zijn wel recordwinsten van bedrijven. En dat betekent dus dat de prijzen meer zijn gestegen dan de kosten van de bedrijven. Want anders krijg je het niet, toch? Ja. Jij bent econoom, Harry.
Ja, ik ben er niet verantwoordelijk voor.
Maar nee, maar dat klopt.
Ik kan niet ontkennen dat het zo is. Dus graaiinflatie is ook heel norm. Wie het bedacht heeft, is een prachtig woord.
Het woord van het jaar.
Maar dat ook iets heel... je bent meteen klaar met de discussie. Want wie kan er nu voor graaiinflatie zijn? Dat is een normatieve lading. Nou, dus even een stap terug. Een paar weken geleden was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over dit onderwerp. En daar sprak ook iemand van het Centraal Planbureau, Debbie Lanser, die daar hoofd macromodellen is. En die liet heel goed zien dat er inderdaad voorbeelden zijn, pregnante voorbeelden van wat je dan graaiinflatie, van excessieve winststijging, zit voornamelijk ook in het jaar 2022. De verwachting is ook dat dat effect...
Dat langzaam weer een beetje gaat dalen.
Weer gaat dalen. Maar daar zijn inderdaad voorbeelden te bedenken, met name in de energiesector, dat kunnen ze zo allemaal bedenken. Maar zoals het vaker bij voorbeelden gaat, om dat dan systematisch bij bedrijfsleven te zien, dat is nog een hele tour. Dus er zijn voorbeelden van graaiflatie, tussen aanhalingstekens. Maar dat het hele Nederlandse bedrijfsleven zich daaraan schuldig maakt, dat die nuancering bracht zij het vrij overtuigend aan. Het Centraal Planbureau, onze rekenmeesters, als je heel goed naar de cijfers kijkt. Dus systematisch bewijs voor graaiflatie is er eigenlijk niet of nog niet.
Nee, maar het moet wel een ethische discussie zijn in de top van een bedrijf. Hè? Ik bedoel, ja. Veel mensen struggelen om de boodschappen te kunnen betalen. Terwijl dan aan de andere kant misschien de prijzen iets meer worden verhoogd dan nodig is.
Elk bedrijf heeft uiteindelijk, bedrijven zijn, winst maken is niet verkeerd. We hebben een,
nee, daarvoor zijn ze ook
systeem daarom. Dus ja. De vraag hoeveel en in welke mate mag je profiteren van omstandigheden die in jouw schoot worden geworpen. Zoals schaarste die in één keer in de energiesector. Dat is altijd goed. En hoeveel wil je aan je klant, die het misschien ook moeilijk heeft, doorberekenen. Jouw marge, daar moet elk bedrijf zich altijd vragen over stellen. Ook om klanten aan zich te binden. Uiteindelijk zo kort en lange termijn belangen. Als ik nu een unieke kans heb, omdat energie schaarste is om enorm prijzen op te voeren.
Uiteindelijk lopen mensen weg.
En dan denk je, ja, maar wat is dan de relatie ook uit eigen belang over 5 jaar? Dus die afweging moeten ze altijd maken. Dus in die zin is bedrijven die zich daar wel aan schuldig maken. En dat is dus niet systematisch, maar die voorbeelden die er zijn, is ook heel erg de vraag of ze zich daar zelf niet mee in de voet schieten.
Dus het is niet alleen maar ethisch, maar
ook nog eigen belang om daar. Ja,
precies.
Ja. Dat is heel mooi samen, valt heel mooi samen.
Ja, we hebben het vaak in deze podcast over vertrouwen in de politiek. Maar moet het bedrijfsleven ook niet een klein beetje uitkijken? Ik bedoel, als je dit soort verhalen hoort over recordwinsten, salarissen van de top die maar niet op kunnen.
Nou ja, dat onderzoek waar Harry net over had, hè, dat dus dat als er zo'n gapend verschil is tussen wat de top verdient en wat de werkvloer verdient, dat dus echt iets doet met de motivatie van mensen. Ja, de wal en het schip. Dus op het moment dat mensen dat echt heel erg gaan vinden en dat misschien ook wel een reden vinden om weg te lopen, dan wordt het natuurlijk een groot probleem. Dus het is wel iets waar je van kan afvragen, ook daar weer eigen belang. Is het dus verstandig om dat gat zo groot te maken?
Leestip?
Ja, zeker. Alle boeken van Adam Grant zijn mooi. Maar eentje die we in dit licht van vandaag willen aanbevelen is het boek Think Again. En hij is ook in Nederland verschenen. Weten wat je niet weet. En dat doet een pleidooi voor zelfverzekerde nederigheid. Dus in plaats van te denken dat je altijd gelijk hebt, is het heel goed voor leiders om eens even wat meer te denken. Klopt het eigenlijk wel wat ik vind?
Dank jullie wel, Jan Karstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen. Dat kan in je app. En abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen. Je kunt mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.